Amen. We gaan met elkaar zingen. Even wachten op de gitarist. We gaan met elkaar zingen. Heer, ik kom tot u. Is er een gitarist in de buurt? Nou, ze doen het a cappella. Daar komen we ook uit.
Heer, ik kom tot u, neem mijn hart weer achter mij. Als ik u ontmoet, vind ik rust bij u. Want ik heb ontdekt dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde. Oh.
Goedemorgen allemaal. Fijn om elkaar weer te mogen ontmoeten. En het is vakantietijd en ik ben wel eens een beetje nieuwsgierig eigenlijk. Wie heeft er nu vakantie? Ja, er zijn ook mensen die eigenlijk helemaal geen vakantie hebben. Wist u dat? Ja, en dat gaat dan gewoon door. Maar ik vind altijd het mooie van het woord vakantie, dat je daar eigenlijk ook een ander woord van kunt maken. Als je dat een beetje in een mooie chique taal, het Latijn, als je dat ervan zou maken, dan heeft het woord vacante, oftewel tijd, heeft daarmee te maken. Maar als je er nou vacante deo van maakt, weet u wat dat betekent? Tijd voor God. Dat is mooi, hè? Nou, eigenlijk hebben we vanmorgen ook tijd voor God. En je neemt soms niet altijd de tijd voor God. Maar vanmorgen willen we dat heel bewust wel doen. En dat heeft ook een reden. Het is zondag. En zondag is een opstandingsdag. Want daarom komen we eigenlijk op de zondag bij elkaar. Zondag is de dag dat Jezus is opgestaan. En wist u dat wij een kerk zijn die leven vanuit de opstanding? Dus, bent u vanmorgen wakker geworden en opgestaan? Mooi. Dan voelt u al een beetje aan. Er wordt vandaag gevraagd om in beweging te komen. Dus, bereid u er maar alvast een beetje op voor. Een gemeente geroepen om op te staan. Want dat is het thema namelijk waar we vanmorgen het over willen hebben. Nou, dat is natuurlijk heel spannend, maar denk je dat we uit onszelf kunnen opstaan? Natuurlijk niet. Want dat hebben we allemaal te danken, omdat Jezus die weg is gegaan, hij is ook voor ons gestorven en samen met hem mogen wij dus ook sterven, maar dat is niet het einde, maar wij mogen opstaan en dus leven vanuit die opstanding. We hebben hem altijd en overal daarbij nodig. En dat is ook wat we altijd 's morgens tegen elkaar zeggen als we de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in handen van onze Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Hij die trouw is en nooit loslaat het werk dat zijn hand eens is begonnen te doen. En wij mogen elkaar dan ook begroeten onder zijn genade, liefde en vrede. En zo zijn wij vanmorgen ook met elkaar en met hem verbonden. Amen.
We gaan met elkaar zingen "U behoort geheel mijn leven" onder begeleiding van Leo op het orgel. Thank you.
Nou, ik had al eventjes gezegd, er wordt vandaag gevraagd om in actie te komen. En daarom heb ik deze ruimte ook wel een beetje nodig. Ik zou het heel fijn vinden als we een aantal vrijwilligers hebben die zeggen van, nou, ik kan wel makkelijk door de knieën en opstaan. Ja, kom maar. Niet alleen de kinderen hoeven te komen. Dit mag vanmorgen ook vanuit de volwassenen komen. Kijk. Kinderen mogen ook komen natuurlijk. Zeker. Ja, nou, dat beloof ik niet. Zo. Hey, we gaan eerst even zitten. We gaan eerst even zitten. En jullie mogen ook even komen zitten. Want het verhaal waar ik het vanmorgen over wil hebben, dat is het verhaal van de bekering van Saulus. En Saulus, dat was nogal een, nou ja, een wrede man. Hij jaagde op christenen. Hij vond dat het niet kon wat zij deden. Ze gingen in tegen de Joodse regels en daar moest eigenlijk wat aan gebeuren. En het beste wat je dan kon doen, is dat je ze eigenlijk maar verwijdert uit hun leven. Dus je stopt ze of in de gevangenis, of nog erger. Hij maakte zelfs wel eens mensen dood. Denk je dat God dat gaat vergeven? Wat denken jullie? Ja, zo goed is zelfs God, hè? God had Saulus op het oog. En als Saulus op een dag naar Damascus toe gaat, om daar weer mensen te gaan vervolgen, gevangen nemen, dan ziet hij ineens een heel helder licht. En het verblindt hem. Hij kan niks meer zien. Hij valt van zijn paard. En hij ligt op de grond, blind. Maar hij blijft daar niet liggen. Hij staat weer op. En hij gaat naar Damascus, maar hij is nog steeds blind. 3 dagen lang blijft hij blind. Maar dan is er een man, Ananias. En Ananias die wordt geroepen om Saulus te helpen. Hij gaat voor hem bidden en Saulus kan na 3 dagen weer zien. En dan staat hij op en hij gaat eten. En dat is nou het leuke in de Bijbel. Wist je dat dat heel vaak voorkomt? Het woordje sta op. En zeker in het Nieuwe Testament als het gaat over de mensen die geloven. Dat ze geroepen worden om op te staan. Nou, daar gaan wij even iets mee doen. Oké. Kijk, die mensen dachten natuurlijk dat ze hier moesten komen om actief te worden. Hè? Maar wij gaan eerst even voor hun wat bedenken. Oké. Wanneer moeten ze opstaan? Zullen we eens een kleurtje bedenken die in hun kleren zit? Welk kleurtje? Welke mensen moeten opstaan met welk kleurtje in de kleren? Welke kleur zullen we eens bedenken?
Blauw?
Blauw, mee eens? Oké. Willen alle mensen met blauw in hun kleren opstaan? Oké. Veel? Ja, goed zo. Oké, je mag weer gaan zitten. Zouden we nog iets kunnen bedenken? Willen alle mensen die open schoenen aan hebben vandaag gaan staan? Kijk, die denken dat het vandaag heel warm gaat worden volgens mij. Maar die willen geen koude tenen krijgen. Nee, oké, ga maar weer zitten. Willen alle mensen met een bril gaan staan? Veel, hè? Veel, hè? Oké. Dankjewel. Hey, is het jullie wel eens gebeurd dat je bent gevallen? Ja, hè? En ben je toen op de grond blijven liggen? Nee, want wat ga je doen als je bent gevallen? Eerst huilen, misschien. Ja, dat zou kunnen. En dan naar papa. Maar hoe moet je dat? Ik bedoel, daar kom je niet als je op de grond blijft liggen, of wel? Dan moet je altijd eerst weer gaan staan. Oké. Hey, zullen we dat eens even uitproberen? Dan gaan wij eens even staan hier. En dan doe ik net als met Paulus, of Saulus eigenlijk, hè, want hij gaat later pas Paulus heten. Met Saulus, als ik licht zeg, dan gaan jullie op de grond vallen. Ja? Oké. Licht. Oké. Sta op. Ja, sta op. Ga verder. Hey, daar ken ik wel een liedje over. Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen. Hoofd, schouders, knie en teen. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Nee, nee, je bent er nog niet vanaf.
Ja?
Begin even opnieuw, hoor. Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen. Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen. Samen opstaan, samen keer op keer. Samen opstaan met de Heer, met de Heer. Die is mooi, hè? Nou, zullen we nog eens proberen? Oké, en u mag meedoen, hè? U mag meedoen. Dus u mag er ook bij gaan staan natuurlijk, want dat is beweegt wat makkelijker. Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen. Hoofd, schouders, knie en teen. Samen opstaan, samen keer op keer. Samen opstaan met de Heer, met de Heer. Wow, ging goed? Hartstikke goed. Nou, hebben we er weer een nieuw liedje bij geleerd? En we weten precies waar het ook vanmorgen over gaat. Jullie mogen weer gaan zitten. En ik wil jullie een applaus graag vragen voor iedereen die heeft meegeholpen.
Dan gaan we verder met zingen. Twee liederen. Aan de maaltijd wordt het stil en daarna ik zie de grote koning. Ja, dat is een goeie dat je het zegt. Dankjewel, Judith. Alleen de onderbouw gaat naar de kinderdienst. Wat ik wil dat jullie doen, dit is waarom ik bij jullie neerkniel. Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, dit is wat de wereld ziet van mij. Als je mij gaat volgen, zo. Thank you.
en gaan dienen als een knecht, zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei: dit is wat ik wil dat jullie doen. Dit is waarom ik ik zie de grote koning, vol glorie en met vuur omringd. De aarde beeft. Ik zie hem in zijn liefde, onze zon.
Laten we met elkaar gaan bidden. Vader in de hemel, u bent een groot God. Als we kijken naar het verhaal van Saulus, dan is het bijna niet te geloven dat u zo'n vergevend God bent en dat er bij u een nieuw begin mogelijk is. En als wij hier vanmorgen bij elkaar komen, dan mogen wij ons ook als allereerste beseffen dat wij het allemaal zelf niet kunnen waarmaken. Dat we de weg van u gaan zoals u dat graag zou willen. Maar we mogen ook de liefde voelen. En vooral dat. Dat u niets liever wil dan dat we terugkomen bij u. En daarom willen we u bidden. Dat die liefde en juist ook dat verlangen om u te ontmoeten ook vanmorgen aanwezig mag zijn in ons hart. Dat we ons open mogen stellen, Heer, voor u. Dat ons hart gericht mag zijn op u. En dat al die dingen van ons hart waar we ons heel vaak mee bezighouden en die niet gericht zijn op u, nu even naar de achtergrond mogen gaan. Heer, Vader, we bidden u. We bidden u voor ruimte voor de Heilige Geest in ons hart. Want wat bijzonder, Heer, dat u ook in ons leven wilt komen wonen. Dat ons lichaam ook een tempel mag zijn van u. Heer, en dat u zo de Heer van nabijheid bent in ons leven en betrokken bent ook op ons allemaal persoonlijk. En zoals we hier zitten, kent u ons. Heer, de een heeft misschien vakantie en voelt zich hier vrij zitten. Maar de ander zit hier misschien wel bedrukt. Vanwege ziekte, vanwege dingen die er spelen of zorgen. Heer, u kent ons. En ik wil u bidden, Heer, dat u ook dat woord tot ons mag spreken vanmorgen. Het woord ook, Heer, wat persoonlijk mag zijn. Want u spreekt ieders taal. Geef daar een bemoediging waar het nodig is. Geef daar een vermaning waar het nodig is. Heer, en geef dat wat voor ons in ons leven ook van nodig is. Vader in de hemel, tegelijk bidden we u ook voor de mensen thuis die mee mogen kijken en die hier niet bij betrokken kunnen zijn direct op deze plek, maar wel via de camera. We bidden ook voor jullie, dat ook jullie de aanwezigheid van de Heer ook mogen ervaren en dat je ook mag weten, hij is nabij. En dat we zo die ontmoeting met hem ook vanmorgen hier mogen hebben. Dat willen we u bidden. In Jezus' naam. Amen. Het lijkt soms een kindermoment als je met elkaar zo bezig bent. Maar dat is natuurlijk geen kindermoment. Dat was eigenlijk ook wel een hele bewuste keuze van mij om ook te zeggen van u wordt er ook bij betrokken. Het is eigenlijk een inleiding op de preek. En je zou dan eigenlijk ook kunnen zeggen, we hebben alvast een beeld erbij gehad. En het Bijbelgedeelte wat ik met u ga lezen, gaat misschien nog wel een slag dieper. Het geeft eigenlijk aan wat de diepte misschien wel is van dat leven in de opstanding dwars door Saulus heen. Want in datgene wat er met Saulus namelijk gebeurt, worden we tegelijk ook betrokken bij Israël. En worden we tegelijk ook betrokken bij het aanvaarden van Jezus als de Messias, als de Christus. Nou, ik ga het eerst met u lezen en dan vertel ik er zo meteen nog wel weer wat meer over. Ik begin in Handelingen 9, vanaf vers 8. En ik begin eigenlijk op die plek waar Saulus van het paard af is gevallen. En dan lezen we vanaf vers 8, Saulus kwam overeind. En hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niet zien. Zijn metgezellen pakten hem bij de hand, brachten hem naar Damascus. 3 dagen lang bleef hij blind en at en dronk hij niet. 3 dagen. In Damascus woonde een leerling die Ananias heette. En in een visioen zei de Heer tegen hem, Ananias. Hij antwoordde, ik luister, Heer. En daarop zei de Heer, ga naar de rechte straat en vraag daar naar het huis van Judas, naar iemand uit Tarsus die Saulus heet. Hij is aan het bidden. En hij heeft in een visioen gezien hoe een man die Ananias heet binnenkomt en hem de handen oplegt om hem weer te laten zien. Ananias antwoordde, Heer, van veel kanten heb ik gehoord over deze man. En over al het kwaad dat hij uw heilige in Jeruzalem heeft aangedaan. En bovendien heeft hij toestemming van de hoge priesters om hier iedereen die uw naam aanroept in de boeien te slaan. Maar de Heer zei, ga. Want hij is het instrument dat ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen onder de volkeren en hun heersers en onder de Israëlieten. Ik zal hem tonen hoezeer hij moet lijden omwille van mijn naam. Ananias vertrok en ging naar het huis waar hij Saulus de handen oplegde, terwijl hij zei, Saul, broeder, ik ben gezonden door de Heer, door Jezus, die aan u verschenen is op de weg hierheen, om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt van de Heilige Geest. Meteen was het alsof er schellen van Saulus' ogen vielen. Hij kon weer zien. Hij stond op en hij liet zich dopen. En nadat hij gegeten had, kwam hij weer op krachten. Hij bleef enkele dagen bij de leerlingen in Damascus en ging onmiddellijk in de synagoge verkondigen dat Jezus de Zoon van God is. Allen die hem hoorden waren stom verbaasd en vroegen, dat is toch de man die in Jeruzalem iedereen naar het leven stond, die de naam van Jezus aanroept. En hij is toch hierheen gekomen om hen gevangen te nemen en uit te leveren aan de hoge priesters. Saulus' optreden werd echter steeds krachtiger. En hij bracht de in Damascus wonende Joden in verwarring door aan te tonen dat Jezus de Messias is. Dat is vroeg vanmorgen voor mij, hoor. U krijgt allereerst de hartelijke groeten vanuit de Baptistengemeente Veendam. Maar ik moet daar nog even wat bij vertellen. Waarom het eigenlijk zo vroeg was. Als Baptistengemeente Veendam is er een bijzondere voorgeschiedenis, maar het komt erop neer. Wij kerken nu in dezelfde kerk als de NCGK, oftewel een combinatie Nederlands Gereformeerde Kerk, Christelijk Gereformeerde Kerk. En dat is heel mooi dat we hetzelfde gebouw gebruiken. Ook in de zomer doen we overigens gezamenlijke diensten. Maar buiten de zomer hebben we geen gezamenlijke diensten. Dan houdt de NCGK de diensten om 9:30... En de baptisten houden de diensten om 11:30. Nou, ik denk als ik dat hier ga voorstellen om de diensten om 11:30 te gaan houden, dat we een wilde gemeentevergadering hebben, of niet? Ja. Dat is heel spannend. Dit is natuurlijk gebeurd eigenlijk door de omstandigheden. Maar het mooie van die omstandigheden is wel dat juist die tijd weer aantrekkelijk is voor jongeren. Want je kunt uitslapen. Je kunt op zaterdag nog uitgaan en toch in de kerk zijn. Wat een uitvinding. Nou, dat blijkt dus ook wel een beetje zo te werken. Alhoewel, ik sta verbaasd soms over sommige jongeren hoe bijzonder het is, hoe verlangend ze soms zijn naar God. Maar het bijzondere ervan is dat als je mensen tegenkomt in Veendam en je praat over de kerk, dan zeggen ze, oh, dus jullie zijn die kerk van 11:30. Dat is blijkbaar het kenmerk. Maar ik hoorde nog een mooi compliment. Want iemand zei, dus jullie zijn de wakkere kerk. Nou, die vond ik wel heel mooi. Als je als kerk de bijnaam krijgt, de wakkere kerk, dat geeft toch een stukje aan van het verlangen wat we eigenlijk misschien wel allemaal hebben. Want dat woord wakker is niet zomaar iets. Natuurlijk zijn we wakker, we zijn gefocust op de actualiteit, we staan midden in die samenleving. Maar het heeft ook nog wel een andere achtergrond, want u kent allemaal het fenomeen opwekking. Opwekking heeft natuurlijk alles ook te maken, daar zit dat woord wekker, wakker worden, ook in. Een opwekking betekent dat je dus opstaat en op weg gaat in naam van Christus. Dat betekent een opwekking. Dus als je wakkere kerk bent, betekent dat dus dat je opstaat. En vandaar ook dit plaatje. Als gemeente zijn we allereerst geroepen om op te staan zoals Christus zelf ook is opgestaan. En vanuit de geschiedenis is dat een aantal keren voorgekomen. Midden 19e eeuw had je het reveil, wat eigenlijk ook een ander woord is voor opwekking. Nou, daaruit ontstonden verschillende gemeenschappen. En in die tijd is overigens ook de baptistengemeenschap ontstaan in Nederland. Maar er zijn meerdere kerkgenootschappen in die tijd ontstaan. Want de gemeente die wilde eigenlijk dat mensen weer wakker werden. Dat we een wakkere kerk zouden worden. Dat we vanuit die opstanding ook mogen leven. En dat we verlangend zijn om die weg ook te gaan. Ook de weg zoals bijvoorbeeld de kerk van Handelingen is gegaan. Weer terug naar de bron. Maar ook vanwege een ander iets is, denk ik, dat woord opstaan wel heel erg belangrijk. Paulus stond op, hij staat zelfs 2 keer op. En in dit Bijbelgedeelte in Handelingen 9 komt maar liefst 9 keer het woord opstaan voor. Vandaar dat het ook zo'n centraal woord is, ook hier in deze verkondiging. Als je het over Handelingen 9 hebt en over de bekering van Paulus. Vallen en opstaan, dat is toch eigenlijk iets wat wij als christelijke gemeente allemaal herkennen. Wat wij als personen allemaal herkennen. Het leven gaat met vallen en opstaan. En is het dat niet precies waarvoor Jezus naar deze aarde is gekomen? Niet dat wij zouden vallen, nee, dat doen we zelf. Maar wel om ons weer op te roepen tot opstanding. En zelfs misschien daarvoor uit liefde de hand te reiken. En te zeggen, keer je om. Richt je niet meer langer op jezelf. Richt je niet meer op de verlangens van je eigen hart. Maar richt je op de Heer. Want dat is bekering, dat is omkeren. Dat is in een andere richting kijken. Je let erop op de weg die de Heer met je wil gaan. Misschien is daarvoor Saulus ook wel eerst blind geweest. Om dat te mogen zien. Om te mogen zien dat de blikrichting van de Heer een andere blikrichting is. Weet u dat dit heel revolutionair is? Dit is niet wat wij in deze tijd verkondigen. De samenleving zegt, wie zijn billetjes verbrandt, moet op de blaren zitten. Ja, eigen schuld, dikke bult. Dat betekent dus eigenlijk, draag maar gewoon de gevolgen van je verantwoordelijkheid. Voel je een beetje hoe groot de liefde van Jezus is? Hij gaat dwars door dat menselijke heen en zegt, ik wil die relatie met jou weer opnieuw herstellen. Zelfs naar Saulus toe. Want ergens was hij natuurlijk al lang met het leven van Saulus bezig. Maar er is nog iets. Wat we keer op keer in de Bijbel ook lezen, is dat God het verlangen heeft om zijn volk weer terug te roepen naar hem. En dat betekent één ding. Dat betekent dat ook zijn volk erkent dat Jezus Messias is. Waar ook dit Bijbelgedeelte mee eindigt. Waar ook Saulus in de rol van Paulus gaat verkondigen. Weet dat Jezus Messias is. En als we dat woord Messias goed kennen, Messias is hetzelfde woord als Christus in het Grieks. Dan betekent dat dat hij koning is. Dat hij koning wil zijn van je leven. Maar het gaat nog verder. En daarvoor moet ik even een stapje terugnemen. Want u weet wie Handelingen heeft geschreven? Lucas, heel goed. Naar het eerste evangelie van Lucas. Lucas begint zijn evangelie al in de tempel en begint met een overbrugging tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament door met Zacharias en Elisabeth te komen en met de tempel. Vervolgens wordt Jezus geboren, dat kennen we allemaal. En dan brengen ze Jezus naar de tempel. En dan profeteert Simeon iets. Dit kind zal tot een val en opstanding zijn voor Israël. Een profetie. En hier in Saulus wordt het beeldend uitgedrukt en wordt Saulus als het ware een soort beeld van Israël. Want het gaat nog verder. Het is niet alleen die val en die opstanding waarin Saulus dat ook uitdrukt. Maar je zou bijna kunnen zeggen, alleen zijn naam al. Er was namelijk nog iemand die Saul heette in het Oude Testament en hij vervolgde David. En ook zou David de uitspraak kunnen hebben gedaan, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En nu zit deze Saul achter de zoon van David aan. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Ik moet even een stapje verder. Want ook in de doop en in het avondmaal zitten wij als kerk in de verbinding met Israël. Ik zal daar straks nog iets meer over vertellen. Maar wat er gebeurt, Saul kan 3 dagen niet eten. Zijn ogen gaan open, hij staat op en hij laat zich dopen. Hij Hij laat zich dopen. Dat is op zich al misschien al iets geks. Hier zien wij geen oproep of zo dat hij zich moet laten dopen, nee. Hij komt na de opstanding tot het besef, ik moet mij laten dopen. Ergens zit dus binnen de Joodse traditie al dat stukje van het dopen in. Maar hierin zien we ook juist vanuit de Joodse traditie de verbinding met Israël weer terug in die doop. Paulus schrijft erover later in Galaten deze tekst. Want door dit geloof bent u allen kinderen van God in Christus Jezus. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Door de doop word je één met Christus, met de Messias. Weet u wat de Joodse Shema is? Dat is de Joodse belijdenis. De Heere God is één. De Heere God is één. Tot de erkenning komen dat Jezus de Messias is, betekent dus tot de erkenning komen dat de Vader en de Zoon één zijn. De Heere God is één. Jezus is God. Jezus is Messias. De beloofde Messias. En als wij gedoopt worden, of wij laten ons dopen, kan ik beter zeggen dan. Wij sterven ons oude leven en wij staan samen met Christus weer op. Omkleden wij ons met Christus, oftewel wij worden één met hem. En daar komt die hele tempeltheologie misschien wel weer terug. Als het lichaam het tempel is van de Heilige Geest. De tempel van Jeruzalem is 70 na Christus verwoest. Maar de tempel is nog alom aanwezig. Christus wil één zijn met jou op het moment als je hem als Messias aanvaardt. En weet je wat dat dus betekent? Dat betekent dus ook dat jij mag geloven dat jij met Christus bent gestorven. Maar dat is niet het laatste woord. Nee, dat jij ook met Christus weer mag zijn opgestaan. Jij bent opgewekt. Als je dus één bent met hem. En je hebt dat beleden. Zoals de Joodse belijdenis was. Zoals de christelijke belijdenis is in de doop. Dan mag je dus ook belijden dat jij mag leven vanuit die opstanding. Paulus had kunnen zeggen, ik ben toch besneden? Ik hoor toch bij het volk van Israël? Ja, dat klopt. Met de besnijdenis word je ingelijfd bij het volk. Maar de doop gaat verder. De doop is de belijdenis dat Jezus Messias is. En dat je één mag worden met hem. En dat je je dus met Christus mag hebben omkleed. Ik ben dus ook een voorstander altijd ervan, geen wet van Mede of Persen, dat als we blijven dopen, dat we ook met een doopkleed blijven dopen. Omdat het zo'n mooi symbool is van het omkleed zijn met Christus. Maar het gaat nog verder voor Paulus of voor Saulus. De doop gaat nog verder. Weet u, de doop kennen we vanuit de Joodse traditie ook al. Natuurlijk was er Johannes de Doper. Maar ook daarin was het al geen vreemde. Als u in een synagoge komt en er is nog een shul, dan zal daar ook een mikwe zijn. Een doopbassin. En als je als heiden wilt toetreden tot het jodendom, als je een proseliet bent, zo noemen ze dat, dan ga je in dat doopbad. Maar is niet de enige keer. De orthodoxe Joodse vrouwen gaan maandelijks na hun menstruatie in de mikwe. Want daarmee geven ze aan, ik wil mijzelf reinigen voor mijn man. En er wordt vaak ook nog zelfs de doop of de huwelijksbelofte herhaald. En dan vind ik het vreemd waarom de man dat dan niet zou moeten doen. Maar dit zit in de Joodse traditie. Voelt u dat zelfs het beeld van bruid en bruidegom hierin heel erg dichtbij komt? De bruid bereidt zich voor de bruidegom. De doop heeft dan ook de betekenis in dat stukje van de voorbereiding. En wij zeggen ook vaak, doop en discipelschap gaan ook altijd samen. Dat zie je trouwens ook in de Bijbel, hè? Onderwijs en doop worden altijd aan elkaar gekoppeld. Maar er is nog iets. Die mikwe wordt ook gebruikt door de priesters. Zodra ze in de tempel de tempeldienst gingen houden, gingen ze zich reinigen voor God, om rein voor God te kunnen staan. Met die doop mogen wij ook weten dat we rein voor Christus mogen verschijnen. Petrus zegt het zo, wij zijn allemaal priesters. Wij mogen allemaal rein voor hem verschijnen. Er is niet meer iets wat in de weg zit. De zonde kan je niet meer aanklagen. En zo legt Paulus het later ook uit. In dit Bijbelgedeelte en rondom de doop van Paulus zit dus heel veel diepte. Maar er zit wel een oproep in. Want de doop volgt niet zomaar en is niet hetgene wat het laatste woord heeft. Na die doop gaat Saulus eten. Doop, sta op en eet. Weet u dat dit in de Bijbel vaker voorkomt? Het sta op en eet. Al in het Oude Testament weten we het van Elia. Die net de Baalpriesters heeft verslagen, maar het nu niet meer ziet zitten op de Horeb. En waarin hij de oproep krijgt van een engel, sta op en eet. Het dochtertje van Jairus. Sta op, Talita, kom. Meisje, sta op. Geef haar te eten, zegt Jezus vervolgens. En Petrus. Petrus die in Handelingen 12 dat visioen krijgt. Als hij moet denken van, moet ik nou wel varkensvlees of onreine dieren eten? En hij krijgt een visioen. Hij ziet een engel. En die zegt, sta op. Slacht en eet. Hier wordt iets gezegd van als jij bent opgestaan, kom maar op krachten. En ik wil jou de wereld insturen zoals ik de weg ben gegaan. Ik ben je voorgegaan toen Jezus zelf namelijk zich liet dopen. Was dat niet om zichzelf te reinigen. Hij wilde dienstbaar zijn aan de mensen, dienstbaar aan zijn taak waarvoor hij naar deze wereld is gekomen, om namelijk de verbinding te herstellen. gedoopt om te dienen. We hebben gezongen aan de maaltijd wordt het stil en we hebben over de voetwassing hebben we gezongen. Voeten worden gewassen. Opdat die voeten worden gezegend om te dienen, om te kunnen gaan. En rondom de doop hoort dan ook de boodschap, eet, opdat je mag gaan. En wat vind ik er dan mooi dat wij het avondmaal hebben. Dat we bij het avondmaal niet alleen terugdenken aan wat Christus voor ons heeft gedaan, maar vooral eigenlijk dat hij, nadat hij ook is opgestaan, ook tegen ons zegt, jij mag leven in die opstanding, eet, opdat je mag dienen. Jij mag nu mijn koninkrijk ingaan. Een gemeente die geroepen is om op te staan en erkent dat Jezus Messias is. Dat is een gemeente die dat kenbaar mag maken in de belijdenis. Jezus is Messias, hij is één. Maar ook, ik wil mij daarin ook rij maken voor u. Zodat ik ook oprecht samen met de gemeente uw bruid mag zijn, zoals Israël ook uw bruid is. Geroepen om te dienen. Als dit onze boodschap is, dan blijven er voor onszelf persoonlijk, denk ik, een aantal vragen over die je voor jezelf zal moeten beantwoorden. 1. Erken je dat Jezus de Zoon van God is? Dat hij één is met de Vader? 2. Erken je dat hij koning mag zijn van jouw leven? En ben je bereid hem te dienen? Zoals ook de gemeente geroepen is hem te dienen. Waarbij doop en gemeenschap overigens samengaan dus. 3. Sta op. Niet als vraag. Nee, als gebiedende wijs. Sta op. Want jij mag leven vanuit die opstanding. En zelfs wanneer je weer opnieuw bent gevallen, mag je weer opnieuw opstaan omdat je leeft vanuit die opstanding. Bij Jezus is er altijd weer een nieuw begin mogelijk. Wauw. Psalm 121 spreekt erover. Als de Heer die je beschermer is, je uitgang en je ingang bewaart. En ook in die volgorde. Er is altijd weer een ingang na een uitgang. En dat mag je belijden. Misschien mag de vakantie ertoe dienen dat je even tot rust mag komen, op krachten mag komen. Maar de vraag blijft wel staan. Kun je deze vragen beantwoorden met ja? Ik zou dan zeggen, sta op. Vroeger mocht het altijd dat je bij een evangelisatieboodschap mocht opstaan. Hoeft voor mij niet. Maar als je het voor je eerst in je hart hebt en je zegt van, ja, maar ik kan daar van harte achter staan dat Jezus de Zoon van God is. En dat hij ook de weg is gegaan voor mij. Dat hij mijn, ik wil ook graag dat hij mijn Messias is, mijn koning in, mijn leven. Praat er dan over. Praat er dan over ook met mensen. Wij zijn in doop en avondmaal niet alleen verbonden met de Heer zelf. Maar zelfs samen met Israël bruid. Ook in verbondenheid met Israël. En zo mogen we ook zeggen, Jezus is Heer, Jezus is Messias. Amen.
Thank you.
wil graag met u bidden. Mag ik u daarin voorgaan? Vader in de hemel, zo komen wij bij u. Heer, hoe groot is uw liefde. Dat u voor ons bent opgestaan. Dat u ons in ons leven, waarin we soms zo vaak onze eigen gang gaan, ook blijft roepen. Sta op. En Heer, als die vraag ook vanmorgen klinkt, dan willen we u ook bidden. Dat we u een eerlijk antwoord willen geven. Zijn we bereid om op te staan? Omdat we mogen leven in de opstanding. Als we u belijden als Heer en Messias. Vader in de hemel, we willen u danken, Heer, dat u die weg bent gegaan. En dat we één mogen worden, zelfs samen met u. Wow. We mogen het kleed aantrekken, Heer, waardoor we ook mogen weten dat de zonde, dat de Satan ons niet meer aan kan klagen. Omdat we eigendom zijn van u, mogen we in die opstanding leven. Dank u wel, geloofd en geprezen zij uw naam. Heer, leer ons beseffen wat het betekent. En leer ons ook beseffen dat als we ons hebben gekeerd naar u, dat we ook de weg van uw geest mogen gaan. Zoals dat ook in handelingen gebeurde. Dat soms de weg van uw geest verrassende wegen kent. Zoals ook Petrus tegenkwam in zijn contact met de heidenen. Dat u niet alleen de Joodse mensen riep tot u, maar dat u ook ons daarbij in betrekt. Geloofd en geprezen zij uw naam. Heer, dank Heer voor uw genade. En dank Heer, vergeef het ons Heer, dat wij niet de hoogmoed hebben dat wij in het centrum staan. En zeker niet als Westerse kerk, dat wij in het centrum staan. Maar dat u in het centrum mag staan. En dat u ons ook wegen wilt wijzen. Help ons, Heer, als Ananias. Heer, dat we ook geroepen mogen worden om ook anderen te helpen om op te staan die het misschien zelf niet kunnen. Help ons, Heer, als gemeente. Om ook in de vakantietijd, als de activiteiten wat meer tot rust zijn gekomen, ook misschien tot bezinning te komen, dat het ook een vacante Deo, een tijd voor u mag zijn. Zodat we ook in het nieuwe seizoen, en straks ook met een nieuwe voorganger hier in de gemeente, ook weer een gemeente mag zijn, Heer, die vanuit het besef mag leven. We zijn opgestaande gemeente en we mogen u dienen en de weg samen gaan zoeken die uw geest ons wijst. Heer, dat bid ik. Ik bid het ook, Heer, toe voor onszelf. Dat we mogen ontdekken, Heer, hoe liefdevol en groot u bent. En dat we telkens weer opnieuw in onze zwakheid die ontmoeting met u mogen hebben. Want we hebben het soms zo nodig. En zeker als het leeg om ons heen is en we denken, wat bent u, Heer? Wilt u zichzelf dan laten zien aan ons? Of misschien rechtstreeks. Of misschien via een ander die u hebt geroepen om naar die ander toe te gaan. Help ons, Heer, om straks ook weer als we hier het kerkgebouw verlaten, ook vanuit de opstanding in de wereld te mogen leven. Dat mensen aan ons mogen zien. Dat het mag betekenen, Heer, dat we u dienen. Dat we vanuit die opstanding mogen leven. Heer, en wilt u ook daar in de knipogen ook geven, de bemoedigingen mogen geven, Heer, die we misschien zelf niet in de hand hebben. Zoals wij in de gemeente ook ineens een meisje op ons pad kregen, die meerdere dromen over u heeft gehad. Heer, ik wil u bidden. Geef ons die verrassingen, omdat we dat misschien wel zo hard nodig hebben. Maar dank, lof en eer zij aan u. Opdat wij mogen weten dat we mogen leven vanuit die opstanding. En dat we niet hoeven nadenken, doen we het goed. Maar dat we naar u, gewoon naar u, ons moeten keren. Luisteren. En volgen. Heer, wilt u ons dat leren en misschien opnieuw weer leren? Dat wil ik u bidden in Jezus' naam. Amen. We zijn aan het slot van deze dienst gekomen. En het mooie is dat die getuigenis die we ook net hadden, dat de Heer met je mee wil gaan, dat we dat ook altijd mogen uitdrukken in de zegen. De zegen dat de Heer ook altijd op zijn weg met je meegaat. En dat je het oog daarin ook gericht mag houden op hem. En dat hij zijn oog gericht mag houden op jou. En dat je mag wandelen ook in zijn licht. Zullen we gaan staan om ook de zegen van de Heer te mogen ontvangen? De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Opdat we in die vrede in de opstanding mogen wandelen. Totdat zijn koninkrijk is aangebroken. Amen.
Tot slot lief met elkaar zingen. Ik wil ook nog aanvullen, mocht je behoefte hebben aan gebed, dan zullen hier twee mensen bij elkaar staan om met je te bidden. We gaan zingen, God u bent groot.